Dank jullie wel. Ik sprak niet zo lang geleden een bevriende spreker en die vertelde dat de eerste keer dat hij in een dienst merkte dat er van die QR-codes waren voor de collecte, hij dacht dat iedereen hem op de foto ging zetten. Die telefoontjes die dan omhoog komen. En, weer een nieuwe ontwikkeling, zeg maar, als het gaat om de gemeente. Goedemorgen allemaal. Ik kwam vanochtend hier aan en toen vroegen mensen al aan mij, heb je je jachtgeweer? Bejaard Keu is ook langs gekomen. Nee, allemaal niet. U raadt natuurlijk wel wat hierin zit. En ik ga het bij wijze van spreken van als inleiding maar gewoon even neerzetten. Want dat heeft alles te maken met de preek van morgen. Misschien moet ik meer zeggen met de persoon die aanleiding is geweest voor de preek. En de vorige keer dat ik hier was, uit mijn hoofd was dat oktober. Toen had ik een bevriende predikant, directeur van ons werk in Myanmar, bij me. Ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren. Hij is toen voorgesteld, Engelstalig natuurlijk. Hij is, zoals u ongetwijfeld weet, overvallen door een enorme aardbeving in Myanmar. En dat is bepaald geen sinecure. En ik dacht heel even vanochtend, ja, nu gaat het al over Mumbai. En dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En over allerlei andere manieren waarop er geld dingen nodig zijn. Hij valt nu al uit elkaar, zie ik. Nee. En tegelijkertijd dacht ik, ja, weet je, dat hoort eigenlijk ook wel bij de preek van morgen. Want toen ik Jubilee sprak gisteren, toen vertelde hij ook. Hij zegt, ja, weet je, dit is een verschrikkelijke ellende. En misschien wel 100.000 doden. Dat is een beetje de prognose waar ze rekening mee houden. Omdat Myanmar is een ontzettend arm land. Het vierde armste land ter wereld. Alle infrastructuur is kapot. De huizen die daar gebouwd worden, die hebben niet de kwaliteit zoals wij die gewend zijn. Dus heel veel ravage, heel veel ellende. Geen elektriciteit. Geen stromend water meer, wat betekent dat ook heel veel ziekte vat gaan krijgen. En een militair regime wat alleen maar bezig is voor zichzelf. Dat betekent ook nu, ze hebben om hulp gevraagd. Ze hebben voornamelijk om cash gevraagd, geld. En nou ja, daarvan zei Jubilee zeer nadrukkelijk, ja, dat verdwijnt in hun eigen zakken. En daar gaan wij als bevolking weinig van zien, want dat interesseert ze gewoon niks. Nou, we hebben ook een kantoor in Bangkok en we zijn bezig om hulpverlening te stroomlijnen via Bangkok. Jubilee hoopt natuurlijk dat we daarin hem tot ondersteuning kunnen zijn. Want, zegt hij, deze periode geeft ons ook kansen. Kansen om het evangelie handen en voeten te geven. Want als wij kunnen uitdelen van datgene wat God ons geeft, is dan een getuigenis wat dit land niet kent. Omdat het boeddhisme, wat daar de traditionele godsdienst is, eigenlijk altijd gericht is op jezelf. En dat dus uitdelen en geven als christenen kan een enorm getuigenis zijn. Nou, wij doen dat door onze organisatie High Kids. En een van de dingen die we ook doen is trauma counseling. Je kunt je voorstellen, in een land wat al zucht onder een militair regime, trauma's zijn enorm. Maar zeker nu met die aardbeving die er overheen is gekomen. Dus we zijn druk bezig om het team. Ben ik dat? We zijn druk bezig om een team voor te bereiden van een aantal psychologen en orthopedagogen om daarheen te gaan en cursus te geven. Moet hij eraf?
Nou, hij stoort.
Hij stoort. Als ik dan maar niet stoor. Mag hij helemaal af? Helemaal af. Ja, dan moet ik wel blijven staan. Dat is wel, ja. Ik kan er niet afhalen zo. Hè? Okay. Maar goed, een getuigenis geven, dat geldt natuurlijk ook voor Mumbai. En dat geldt voor heel veel andere plaatsen in de wereld waar er enorme ellende is. Vanochtend in de voorbereidingsbid stond, zei iemand al, ja, wat bijzonder eigenlijk dat wij op dit plekje in deze wereld leven. En toen ik enige tijd geleden met Jubilee in gesprek was over kerk zijn en gemeente zijn, toen zei hij, weet je, jullie in het Westen hebben zo'n compleet andere kijk op kerk zijn dan wij in Azië. Hij zegt, want jullie als kerk zijn, hebben jullie het over een gebouw. En dat gebouw moet waterdicht zijn en dat moet liefst verwarmd zijn. En je moet een geluidsinstallatie hebben die niet stoort en zo. Oh, wacht even. Maar we zijn zo vaak druk bezig met een gebouw. Hij zegt, en dan wordt er gezocht in het Westen. En hij gooide alles op een hoop en dat snap ik ook. Hij zegt, er wordt er gezocht in het Westen naar de perfecte gemeentegroeistructuur. En hij is ook niet gek, zei al, hij is predikant, dus hij weet ook wat er gaande is. Hij zegt, en dan gaan jullie met z'n allen naar Willow Creek, herinneren jullie je dat nog? Willow Creek, en dan moet je dat model gaan adopteren in je eigen gemeente, in je eigen land, want dat is het succesvolle model. En daarvoor werd er gekopieerd vanuit Saddleback Church, Rick Warren, Purpose Driven Church. En we kopiëren en we doen ons best. Hij zegt, en waar zijn nou de vruchten van je werk als gemeente, van je zijn als gemeente? Hij zegt, en jullie gaan op je kop staan om mensen van buiten binnen te halen. Je diensten worden meer en meer entertainment, om maar te zorgen dat ze binnenkomen. Want ja, drempelverlagend, seeker services en weet ik veel hoe het allemaal mag heten. Hij zegt, en dan zeggen jullie dat jullie zo dicht mogelijk willen aanhaken bij de eerste gemeente uit Handelingen. Hij zegt, maar hebben jullie dan wel eens goed gekeken hoe die eerste gemeente dat deed, hoe dat was? Want daar ging het niet om een gebouw en daar ging het niet om een geluidsinstallatie. Nou, er was nog geen elektriciteit, maar goed. Vul maar in wat er allemaal nog niet was en waar het dan wel om ging. Hij zegt, wat is daarvan over van bij de kerk in het Westen? Hij zegt, als wij kerk hebben, en ik heb het zelf meegemaakt inderdaad. Hij zegt, dan spannen we een aantal zeilen, gewoon verticaal, als een soort muurtje. Er zit helemaal geen dak boven, alleen een parasol voor de spreker om te zorgen dat hij niet de hele tijd in de zon staat. En ze zetten een paar stoelen in als ze die toevallig al hebben, en dat is de gemeente. Hij zegt, maar na de dienst op zondag, dan begint het gemeenteleven pas. Dan gaan we erop uit. Dan vertellen we het evangelie, dan gaan we voeding uitdelen, gaan we kleding uitdelen, dan gaan we... Nou ja, christenen staan bekend als mensen die uitdelen, die geven. Vandaar dat hij nu ook enorme kansen ziet met die aardbeving die is geweest, waarin heel veel mensen beroofd zijn van hun laatste bezittingen. En christenen gaan uitdelen. Hij zegt erop, jullie hebben het, en ik heb het al eens eerder gezegd, jullie hebben het over dat je 10% moet geven. Hij zegt, maar als je voor God leeft, dan is het toch 100% van God. Dan mag je blij zijn dat je 10% mag houden. En dan die eerste gemeente in Handelingen 2. Ja, tuurlijk, prachtig voorbeeld. Maar hoe zit dat dan bij ons, als we daar dan eens naar kijken? Zijn mensen in onze gemeente meer geliefd dan tradities of dogma's? Gaat het ons meer om persoonlijke relaties in plaats van om ons eigen gelijk te halen? En is onze gemeente een plek waar de geur van Christus op te snuiven is? Dat als mensen van buiten binnenkomen, dat ze ontdekken, hier is Christus aanwezig. Nou, Paulus was natuurlijk ook een representant van die eerste gemeente. En hij heeft een aantal hele duidelijke dingen gezegd, met name tegen de gemeente in Galaten. En daar wil ik vanochtend met u over lezen. Galaten 6, de eerste 10 versen. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En er staat boven, draag elkaars lasten. Broeders, geldt ook voor zusters, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen, zijn eigen last dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderven oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. In de MBG-vertaling staat maar inzonderheid aan onze geloofsgenoten. Nou, Paulus die zet hier eigenlijk best wel even een aantal dingen neer waarvan je denkt, zo. En zo kon Paulus wel vaker uitpakken. Hij heeft het eerder gehad in Galaten over geloof, over Jezus en de wet, christelijke vrijheid, geest en vlees. En nu gaat hij het hebben over de gemeente en de onderlinge gemeenschap. En Paulus doet dat omdat hij bij uitstek iemand was, het moet niet alleen bij onderwijs blijven, het moet niet alleen theorie zijn, we moeten het ook in praktijk brengen. De mensen kunnen het evangelie wel begrijpen met hun verstand, maar als ze niet de vertaling gaan maken naar hun dagelijks leven, wat heb je er dan aan? Dan is het alleen maar theorie. Dus Paulus gaat een aantal richtlijnen geven. Nou, misschien moet je wel zeggen voor de ideale gemeente. Ik denk niet dat die bestaat, maar goed. En God had natuurlijk best wel een heel bijzonder werk gedaan in die tijd. Noord-Turkije, is dat mee vergelijkbaar met van nu? Evangelie was verkondigd, mensen waren tot geloof gekomen, tekenen en wonderen. Vergeving van schuld, genezen van kwaad. Er was van alles en nog wat gebeurd. Echt wel aantoonbaar dat daar een gemeente was die ook groeide. Mensen die de Heer Jezus lief hadden. Maar Paulus constateert, hey, wacht even. De groei van de gemeente dreigt in gevaar te komen. Door de oude mens. Door verstoorde relaties. Door dogma's die belangrijker werden dan het omzien naar elkaar. En dan gaat hij hier een aantal adviezen geven aan de gemeente. Eigenlijk vier. Een gemeente naar Gods hart, om het maar zo te zeggen, is een kerk waar mensen veilig zijn en waar de zonde niet wordt toegedekt. Het is een kerk waar men elkaars lasten draagt. Het is een kerk die leeft van het woord. En het is een kerk die goed doet. Dat haakt dan weer aan voor het eerste deel van de dienst, zeg maar. Nou, een kerk die veilig is en tegelijkertijd de zonde niet toedekt. Zonde nog zonde durft te noemen. Nou, Paulus is daar heel helder over in vers 1. Als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet je zo iemand, als je geestelijk bent, weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Nou, Paulus heeft het hiervoor gehad over de werken van het vlees. En dat zijn best heftige dingen. Overspel, prostituee bezoeken, vorm van verslaving, occulte zaken, als je je helemaal laat gaan in je boosheid. Iemand die op een verjaardag zijn grenzen niet in acht neemt. Nou ja, dat schrijft hij natuurlijk allemaal niet, maar dat kun je er wel achter zien. Grensoverschrijdend gedrag. Iemand die gesjoemeld heeft met geld of niet eerlijk is in zijn afspraken, misstappen, overtredingen. Paulus noemt het hier. En hij zegt eigenlijk bij, weet je, durven we zonde nog zonde te noemen? Nou, dat kan in onze tijd bijna niet meer. Je moet wel heel erg voorzichtig zijn om te zeggen dat iets niet goed is. En Paulus stelt het aan de orde, want hij zegt, ja, we zijn allemaal mensen. Dit kan ook in de kring van onze gemeente gebeuren. We hebben allemaal te maken met verzoekingen op velerlei manieren. Maar hoe gaan we ermee om als iemand van ons daarin verstrikt raakt? Gaan we het dan rondvertellen? Roddelen?
met elkaar overleg hebben van heb je het al gehoord van die? Bla 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 bla. Wat gaan we met die persoon doen? Paulus' instructie hier is gewoon heel positief. Hij zegt, als we ontdekken dat iemand iets verkeerds doet, moeten we niet blijven staan te nietsen. Niet afwachten. Ook niet doen alsof het ons niet aangaat. En dat is wat vandaag de dag natuurlijk heel veel gebeurt. Hè? Dat is niet mijn leven. Zijn probleem. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja dus. Ja, wij zijn samen verantwoordelijk. We kunnen ook niet de persoon verachten in ons hart. Ja, jij, man, jij noemt jezelf christen, maar pff. Nee, we hebben een hele duidelijke opdracht. Om de persoon weer op het rechte pad te brengen. Dat is wat Paulus hier bedoelt met iemand terecht brengen. In het Grieks staat er eigenlijk in zijn vroegere staat herstellen. Dat is mooi. Eigenlijk zouden wij daar het beste voorbeeld van moeten zijn. Hè? De kerk is niet een plaats waar alleen maar heiligen bij elkaar komen omdat ze zo goed zijn. Nee, de heiligen komen samen omdat ze gewassen zijn in het bloed van de Heer Jezus. Dus weer in je vroegere staat hersteld worden. Dus reik je broeder of zuster de hand en help hem of haar in het reine te komen met God en met de mensen om hem heen. Dat is hoe we om moeten gaan met zonde. Met problemen waar mensen tegenaan lopen en die hun geloofsleven beïnvloeden. Nou, Paulus is niet heel concreet hoe je dat moet doen. Maar de Heer Jezus vertelt in Matteüs 18... dat we eerst naar onze broeder of zuster moeten toegaan en dan aan de orde stellen wat fout is. Face-to-face, in een privé situatie. En als het onder vier ogen niet opgelost kan worden, dan moet je het breder trekken en komen anderen in beeld. En toch is het zo raar dat vaak heel veel mensen in de gemeente precies weten wat er met die broeder of zuster aan de hand is. Maar wie is er naar die broeder of zuster gegaan? En de andere kant is, we mogen de zonde niet bedekken of bagatelliseren. Want als we dat doen, ontkrachten we de noodzaak van het offer van de Heer Jezus. Die kwam juist voor onze zonde. Dus als we zeggen dat die zonde er niet is, of dat we er niet zo moeite mee hebben, of dan zeggen we eigenlijk, ja Heer Jezus, u bent wel gekomen, en u bent wel gestorven aan het kruis. Maar ja, dat was eigenlijk voor niks. Wij doen niet zo moeilijk over zonde. God haat de zonde. Dit is geen hel- en verdoemenisspreek. Dit is iets wat Paulus hier schrijft voor de gemeente, om de gemeente gezond te houden. Ik weet niet of het is opgevallen. De media hebben een tijd lang, een aantal jaar geleden, volgestaan over allerlei vormen van seksueel misbruik. Hashtag MeToo. En allemaal dat soort elementen kwamen. En dan zag je dat iets ook wel gaat doorslaan. Het wordt een soort media-hype. En op een gegeven moment gaat het weg. En dan komt er weer wat anders. En ik denk in dat soort situaties altijd, hoe doen wij dat in de gemeente? Hoe gaan wij om met dat soort zaken? En laten we wel zijn, ook in diezelfde periode, tot op de dag van vandaag, zijn er ook heel veel christelijke leiders gevallen, waaruit vaak blijkt dat hun zonde al jarenlang bekend was. Soms voorgangers van hele grote gemeenten, Amerika, maar ook in andere landen. En de zonde was al lang bekend. En niemand had ooit iets durven zeggen. Niemand had ooit het principe van de Bijbel in praktijk gebracht. Als we ontdekken dat dingen niet goed zijn, laten we elkaar dan terechtwijzen in een geest van zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Dat is niet veroordelend. Dat is niet hoogmoedig, want ik weet het veel beter dan jij. Met de vinger te wijzen. Nee, we zijn allemaal op de genade van Christus aangewezen. Het is niet voor niks dat Paulus zegt, hou jezelf in het oog, zodat je ook niet in verzoeking komt. Maar we kunnen niet zeggen, ik zeg niks. Ik laat het maar voortduren. We hebben een verantwoordelijkheid, ook daarin. Laten we zonde nog zonde noemen. In de tweede plaats, de gemeente van vandaag zou een kerk moeten zijn waar men elkaars lasten draagt. Want zo vervul je de wet van Christus, schrijft Paulus. Nou, het woord dat Paulus hier gebruikt voor lasten heeft een hele brede betekenis. Je kunt gebukt gaan onder zorgen, ziekte, handicap, eenzaamheid, tegenslag. De rugzak van je leven kan soms heel erg vol zitten. En dat zal ongetwijfeld voor mensen hier ook zo zijn. En dan weegt dat heel zwaar. Dat is echt niet makkelijk. En bij de gelaten kwam daar ook hun keuze bij om als christen te leven. Wat dat betreft komt dat ook nu wel steeds dichterbij. We lezen al verhalen hier en daar, Engeland zie je veel voorbeelden van, dat christenen geweerd worden van de werkvloer of ontslagen worden omdat ze een nadrukkelijk christelijke visie hebben op iets. En voor de gelaten gold dat ook. En als je in die tijd geen werk had, had je ook gewoon geen eten en was er armoede en honger. Dus hun keuze om christen te zijn betekende nogal iets. En Paulus zegt hier gewoon heel concreet, weet je, laat de ander niet aan zijn lot over. Doe wat je kunt om je broeder of zuster te helpen. En dan leven we in een land waarin, en daar mogen we God voor danken denk ik, we goede sociale voorzieningen hebben. Maar je zult inderdaad maar in Myanmar geboren zijn. En er komt een aardbeving en je huis is weg. En alles wat je had is weg. Niks meer. En dan? Dan kun je bij de overheid aankloppen en die lacht je uit. Dat is waarschijnlijk niet eens een deur waar je op kunt kloppen. Dan moet je bij je broeders en zusters terecht. Maar laten we het even niet materieel maken. En op een andere manier dat je merkt dat een broeder of zuster gebukt gaat onder de last van het leven. Gaan we er naartoe? Vragen we, kan ik je helpen? Kan ik voor je doen? Bidden we ervoor? En gelukkig denk ik dat we in heel veel situaties daar best wel heel goed mee omgaan. Christenen in Amerika die niet in het gewone gezondheidssysteem willen zitten, die hebben met elkaar een soort financiële pot gemaakt waarvan ze zeggen als iemand een operatie moet ondergaan, dan wordt dat uit die pot betaald. Ja, mooi idee. Hoef je ook niet mee te betalen aan dingen waar je niet achter staat. Maar we kunnen heel vaak heel veel betekenen voor een ander. Maar op het moment dat het om ons geld gaat, wordt het dan een beetje lastiger. Want ja, zomaar geld geven aan een ander. Oké, de overheid heeft er ook nog eens een keer regels natuurlijk aan verbonden. Maar... En er is ook een andere kant. Het vraagt ook dat we kwetsbaar durven zijn. Dat we ook durven vertellen dat het lastig gaat. Dat dingen moeilijk zijn. Dat we met zorgen worstelen. Ik ga ook wel eens voor in een PKN-gemeente. En dan krijg ik vaak een lijstje met voorbeden onderwerpen. Die moet ik dan tijdens de dienst doorbidden. En er staan inderdaad gewoon dingen op als broeder Jansen, last van een burn-out. En zuster die en die is, heeft financiële moeite. Maar dat vraagt ook om het durven delen dat dat zo is. Draag elkanders lasten kan alleen als bekend is wat voor lasten je hebt. Zodat je ook je broeder of zuster in staat stelt om gezegend te worden. Door te helpen. Nou, dit is een stukje wat vaak wel goed gaat, gelukkig. We mogen dankbaar voor zijn. Derde punt wat Paulus aanraakt is een kerk die het woord centraal heeft staan. Nou, ik weet dat dat bij jullie zo is. Maar tegelijkertijd, en ik geloof dat ik dat vorige keer ook al gezegd heb, we leven wel in een tijd, vooral in het Westen, waarin een hele hoop Bijbelverzen ons niet meer aanstaan en die laten we er maar uit. En dat is eigenlijk heel raar, want die hele Bijbel is geschreven om onze spiegel voor te houden. Dus er staan heel veel dingen in die wij niet leuk vinden. Jammer. Dan moet je maar naar een sociale vereniging gaan of naar de voetbalclub of de biljartclub. Dan heb je dat niet. Maar op het moment dat je lid bent, deel bent van het lichaam van Christus, word je geconfronteerd met een woord van God, waarin van alles staat wat ons niet kietelt, maar wat ons prikkelt en wat schuurt. Er stond ook nog iets bijzonders in, daar had ik helemaal nog nooit over nagedacht. Maar er staat ook dat laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Nou, hebben jullie geen vaste voorganger of predikant, dat zou in een aantal andere gemeenten wel zo zijn. Dan staat er gewoon, in een gemeente waar onderwijs wordt gegeven vanuit het woord van God, daar moet de gemeente ook zorg dragen voor degene die het woord delen. Nou, dan kun je breder trekken, niet alleen de voorganger, maar ook gewoon de oudste in de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor degene die verantwoordelijk zijn voor de gemeente. Je kunt niet zeggen, nou, dat zijn de oudsten, laat ze maar lekker even uitzoeken. Nee, de opdracht van de gemeente is om voor ze te bidden. Om voor ze te zorgen. Om het ze makkelijk te maken. En Paulus gebruikt hier niet alleen het woord prediking, maar het woord katageo. Degene die uit de traditionele kerken komen, die het catechisatie hadden we vroeger. Gaat om al die plekken waar het woord van God open gaat. Dus ook op de Bijbelkringen, tienerclubs, jeugdclubs, kinderwerk. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te bidden en te zorgen voor al die mensen die daarin een stukje verantwoordelijkheid dragen. Dan doe je het niet alleen, dan doe je het samen. En in Nederland, vooral Nederland, is nou eenmaal zo, hoge bomen vangen veel wind. Als je ergens op een podium staat of je neemt verantwoordelijkheid, ja, dan ben je de eerste wie zijn kop eraf gaat. Ook in het lichaam van Christus. Dus laten we veel meer onze verantwoordelijkheid nemen. En voor al diegenen die een verantwoordelijkheid dragen in het delen van het woord van God, om ze te zegenen, om ze te bemoedigen, om ze te helpen. Misschien wel een keer aan praktische dingen. Weet je, je kunt zeggen, ja, moet je nou aan die broeder, die is altijd hartstikke druk in de gemeente. Moet je kijken, ja, zijn voortuin is niet eens gemaaid. Oké, wanneer pak je de grasmaaier, dan ga je zijn voortuin maaien. Want hij heeft het altijd zo druk met de gemeente. Wie zijn we? Wat doen we? Zijn we toeschouwers? Rusten we lekker achterover op zondagochtend? Genietend van al het goede? Commentaar gevend op datgene wat we niet mooi vinden? Of zijn we betrokken? Zijn we deel? Kerk van generaties. Wederkerigheid. Weet je, de zegen van het onderwijs. Als je zegen uitdeelt, zegent God ook jou. En dan als laatste. Naast het punt wat Paulus aanraakt, is er nog veel meer over te zeggen, maar goed. Een kerk die goed doet. Ik kwam hier aanrijden vanochtend, wilde mijn auto parkeren en het was hartstikke druk. Ik denk, nou, dat is mooi. Mensen zijn vroeg, kerk zit vol. Wat zou er dan gebeuren als ik bij een van de huizen hier in de buurt zou aanbellen en zou zeggen, wat voor club zit daar in dat gebouw daar zo? Weet u dat? Ja, een of andere kerk. Oh. Heeft u ze wel eens ontmoet? Bent u wel eens uitgenodigd daar? Hoe staan we bekend als gemeente, als christenen? Is daar iets wat uitgaat van ons naar de buurt om ons heen? Paulus zegt, laten we bekend staan als mensen die goed doen. Mensen die goed doen. We zullen moeten volharden daarin, in goed doen. Want we zijn niet goed van nature. We zijn niet goed van nature. Mens is van nature slecht. Daarom is Christus gekomen. En dan krijg je de opdracht om goed te doen. Nou, wat is goed doen? Paulus zegt dat ik in ieder geval niet zaaien op de akker van je vlees. Nou, hoe moet je dat dan zien? De akker van ons vlees is eigenlijk onze oude mens. Onze eerste reactie, onze vleeselijke reactie in een bepaalde situatie laat zien wie onze oude mens is. Onze geestelijke reactie is niet natuurlijk. Moet je even over nadenken. Onze geestelijke reactie is niet natuurlijk. Onze vleeselijke reactie is natuurlijk. Moet hier blijven staan. Want in principe reageren we als mensen die Christus niet kennen vanuit ons vlees. Ik. Een geestelijke reactie kan alleen als je Christus hebt leren kennen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, schrijft Paulus aan de Efeze. Dus dat onderscheid moeten we maken. Natuurlijk zouden we misschien zeggen, die broeder, jij heeft er zelf naar gemaakt. Sukkel dat hij is. Een geestelijke reactie zou moeten zijn, ik ga naar die broer toe om hem te helpen. Het is een omdraaiing van de werkelijkheid als het ware. We gaan geestelijk reageren wat niet natuurlijk is. En gaan de mensen om ons heen dat ontdekken. Hoe doen we dat met de mensen die God op onze weg plaatst? De vrucht van de geest mag ons karakter bepalen. Veranderen en bepalen. Op je werk, in de klas, in de buurt. Vul maar in waar dat is. En begin gewoon maar thuis. In je huwelijk, als je getrouwd bent. In je gezin. Medebroeders en zusters. Heeft u dat ook wel eens meegemaakt? Dat je... Er is gewoon een broeder of een zuster in de gemeente. En ik heb een beetje kromme tenen van. Gewoon, ja. Het is nou eenmaal zo. En dat op een of andere manier God je iedere keer confronteert met je eigen kromme tenen. En die denkt, ik moet er iets mee. Ik moet van die broeder of zuster leren houden, want vanuit mezelf kan ik het niet. Om wat voor reden dan ook. Ga er maar voor bidden, als je zoiets bij jezelf bemerkt. Zeker weten dat het gaat veranderen. Hoe gaan wij om met de liefde van Christus in onszelf en die naar die ander toe moet gaan? 4 Bijbelse principes. Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder zou het moeten zijn. Maar 2000 jaar na de eerste gemeente zijn we wel heel veel kwijtgeraakt. En zijn we gaan leven op onze dogma's en op onze theologie en op wat wij vinden en kunnen. En vooral ook een deel van onze eigen cultuur hier in het Rijke Westen. Welke moment in ons eigen leven herkennen wij als zijnde... Dit is mijn oude mens. Dit is de Nederlander in mij. En wanneer herkennen we, dit is wat God gedaan heeft in mijn leven. Dit is al veranderd. Wanneer durven we kwetsbaar te zijn, zodat anderen kunnen zien hoe het echt met ons gaat. En wanneer durven we zachtmoedig op een ander af te stappen en te zeggen, joh, ik zie dit in jouw leven. Mag ik voor je bidden, mag ik je helpen? En hoeveel zitten we vast aan onze eigen financiën? Te midden van een wereld die instort en niks heeft. En alles nodig heeft. Laten we dankbaar zijn voor waar we leven. Dit plekje, hele kleine plekje op deze aarde. Maar ons ook realiseren welke verantwoordelijkheid we dan hebben gekregen als gemeente van Christus. Voor onze eigen buurt, maar ook voor ver daarbuiten. Amen. Laat een moment bidden. Heer Jezus, u kwam naar deze wereld om de kloof tussen uw Vader en ons te dichten. En dank u wel dat u heel die weg gegaan bent. Dank u wel voor uw woord, wat zoveel rijkdom bevat. Maar ook zoveel spiegels en schurende teksten. Dank u wel voor het land waar we mogen leven. Met alle mitsen en maren daarbij. Dank u wel dat we het goed mogen hebben over het algemeen. Dat we ook mogen leren om voor elkaar te zorgen. Dat we ook mogen leren om verder te kijken. En er zijn vanmorgen al wat dingen langsgekomen, projecten. Heer, ik bid dat het ook zal zijn dat we niet ons geweten zullen afkopen. Maar dat we met hart en ziel zullen bidden voor hen die uitgaan. En die in situaties verkeren die wij ons niet eens kunnen voorstellen. We willen u danken voor elkaar. We willen u danken voor dit deel van het lichaam van Christus. Voor alle goede dingen die u geeft. Voor keuzen die gemaakt zijn. Voor het betrekken van alle generaties in de gemeente. Dank u wel voor uw goedheid en uw genade. En we bidden dat uw woord ook zijn weg zal vinden in ons hart en in ons leven.